Goedemorgen. Jeugd. Volwassenen. Jij bent ook jeugd. Fris en groen. Ongeacht de leeftijd. We zijn jong van geest. We gaan ons vanmorgen verdiepen in het plan van God. En ik hoorde Eline al over dankbaarheid. Dankbaar zijn we dat God een plan heeft met zijn schepping met ons. Ook dankbaar dat zijn Zoon Jezus Christus, de Heer van onze gemeente, ons dat plan uitvouwt, laat weten hoe het in elkaar zit en ons helpt. En hoor ik Eline ook zeggen, dankbaarheid, als het goed is, wordt het gevolgd tot actie. Onze actie bestaat uit het uitvoeren van dat prachtige plan van God, onder leiding van Jezus Christus. We willen ons verdiepen in het plan van God. Waarom dat we doen, geloof ik dat het toch goed is om ons allereerst te verdiepen in wie God is. God. Over Yahweh, de schepper van hemel en aarde. Het is stil. Er is niets. Ho. Dat klopt niet. Want God is er. Zijn hart klopt. Hebben wij enig idee hoe het toen was? De Bijbel begint wel met: in het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin. Maar voor dit begin is God er al. God kent geen begin. Hij kent geen einde. Wat hij wel kent is voleinding, voltooiing, dat kent hij. En over die voleinding lezen we heel veel in het laatste Bijbelboek Openbaringen. Het is de openbaring van Jezus Christus, die hij doet aan Johannes. Dus God geen begin en geen einde. Dat is voor ons soms best een beetje moeilijk te pakken. Merk bij sommigen wel eens dat ik denk van, hoe is dat dan? Misschien kan ik dan die mensen die daar een beetje moeite mee hebben, een beetje helpen. Shanne, wil jij eens even bij mij komen, hier op het podium? Ik ga je vragen. Wil je deze ring van me aanpakken? Ik ga het er maar net af. Ga met deze ring, als je wil, ga naar Joke toe. En ga aan Joke eens vragen waar het begin en het einde van die ring is. Komen we weer terug. Geweldig. Dank je wel dat je mij geholpen hebt. Dat ik mijn trouwring weer terugkrijg. Dank je. Mooi hè. Goud. God. Goud. Trouw verbind ik eraan. Aan die ring. Geen begin. Geen einde. Wel voleinding. We lezen over God. In de Bijbel. In zijn woord. En dan lezen we over scheppingsfasen. Want voordat God gaat scheppen, zijn er al gedachten bij hem. En die gedachten gaat hij dan uitspreken. Zo werkt dat. En dan horen we hem zeggen, laat er licht zijn. En dan het wonder, er is licht. God spreekt heel in het begin, er is licht. En het wonderlijke vind ik dan, dat God nog steeds deze woorden spreekt. Elke dag, ook nu. Er is licht. Licht in jou. In de situatie waarin je nu verkeert. En we zingen een prachtig lied waarvan het vierde couplet begint met: de duisternis ligt op door u. God brengt de duisternis in jouw leven tot licht. Waar hij met zijn geest gaat schijnen, moet de duisternis verdwijnen. En na Gods krachtige, die beroemde woorden, laat er licht zijn, lezen we vervolgens over het scheppen van de hemel en de aarde. God gaat scheppen. Eerst de hemel, de engelenwereld. Engelen, het zijn geestelijke personen. Personen die we met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien. En dan gaat God scheppen de aarde, de planeet waarop we nu wonen. En de zon, de maan en de sterren, alles wat we met onze zichtbare ogen kunnen zien, dit hoort allemaal bij de aarde. God schept planten, dieren, en dan lezen we over de schepping van de mens. En die mensen leven in het begin heel dicht bij God. Maar door de zondeval komt er een scheiding. En dan raakt God een beetje zoek voor de mensen. En toch zijn er altijd weer door de eeuwen heen mensen die op zoek gaan naar God. En hoe zoeken ze? En wat ik dan belangrijk vind, vinden ze hem ook? Ik heb nou voor mijn verjaardag een boek gekregen van onze dochter Natasja. En het heet Woestijnvaders. Er staat bij inspiratie voor nu. Ken je het, Arjan?
Ja.
Ik ga je er nog iets over vertellen, misschien is het bekend, maar hoor het nog een keer. Kijk, check of ik het goed vertel. In dat boek maak je kennis met een beweging van woestijnmonniken uit de eerste 1000 jaar na de geboorte van Jezus. En ze leiden voor ons toch wel een heel bijzonder leven. Ze zonderen zich af van de wereld. Ze gaan het klooster in. En ook zijn er zelfs die ervoor kiezen, niet voor een week, maar jarenlang in een monnikshuisje te wonen. En ze noemen het ook wel een grafhuisje. Nou, het is een leefstijl die ik niet erg aantrekkelijk vind. Laat mij maar lekker tussen de mensen zijn. Laat mij maar lekker tussen jullie zijn. Dan voel ik me thuis. Toch. Lezen dat boek. Lees zo'n boek en haal de parels eruit. En we gaan nu op de beamer enkele van die parels zien. En die zal ik later nog even toelichten. Allereerst de stilte zoeken. Dan leven volgens goddelijke leefregels. Drie is dienaar van dienaren zijn. En vier is kennis verwerven. Daar ga ik nu nog iets over zeggen. Die monniken zoeken dus de stilte op. En waarom? Om God te zoeken. Vanuit hun verlangen dicht bij God te zijn. Dat is zo belangrijk. Ik kom altijd weer, merk ik, terug op die stilte zoeken. Al die volle hoofden tegenwoordig, niet alleen volwassenen, maar ook onze kinderen, ook jeugd. Zoveel informatie. En als je de ene info in je op wil nemen, wordt al overspoeld door de andere. Rust. Stilte. Zoek het op. Alles moet er volgen dat je anders iets mist. Word nuchter. De Heer zegt, zoek mijn stilte op. Ga in mijn rust. Dan mis je echt niks. Dan ontvang je zoveel. Mensen, hoe je ook over het monnikenleven denkt, zij leren om de stilte aan te kunnen. En dat vind ik een hele kunst. En ze denken na over hun eigen leven, over hun ziel. Ze zoeken de aanwezigheid van God en van Jezus. Op hun manier mogen ze. Dan iets over die leefregels. Die monniken ervaren die regels, die goddelijke leefregels, niet alsof ze in de gevangenis zitten. Nee, ze ervaren de regels als het uitoefenen van vrijheid. De vrijheid om hun leven voor een bepaald doel vorm te geven. Zoals een atleet ervoor kiest zich te houden aan het schema wat de trainer voorschrijft, zo doen zij dit ook. En waarom? Ze hebben een doel voor ogen en ze zien alleen op deze manier kan ik het doel bereiken. Zo wil die monnik niets liever dan dicht bij God leven en die leefregels helpen hierbij. Dan is er een monnik Gregorius en die noemt zichzelf dienaar van de dienaren van God. Ik vind dat prachtig. Dienaar van de dienaren van God. En het doet me ook denken aan het Bijbelse elkaars dienaar zijn. Wat een mooie gemeente zijn. En er is één monnik, die geeft voor mij in ieder geval een hele bijzondere definitie van kennis verwerven. Hij zegt, kennis verwerven, dat is de aandacht op jezelf verliezen door je vreugde op God te richten en in hem te vinden. Ik zeg het nog een keer, zo mooi vind ik het. Kennis verwerven is de aandacht op jezelf verliezen door je vreugde op God te richten en in hem te vinden. Mensen, als je dat doet, reken maar dat we dan God ten volle leren kennen. Ik geloof erin. God, hoe bent u? Wat zijn uw gedachten? Wat wilt u? In Job 5 vertelt Elifas, een van de vrienden van Job, die vertelt ons, God doet grote wonderen die niemand kan doorgronden. Ik herinner me uit mijn jeugd dat vragen, en die hadden wij, die werden er wel eens beantwoord met, God is ondoorgrondelijk. En hoe moest je het daarmee doen? Ik neem het die mensen niet meer kwalijk. Wat arm. Want wacht even. Daniel vertelt ons in Daniel 2, de naam van God, zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij openbaart wat in het duister is, want het licht woont in hem. Dat is een heel ander verhaal. Dat zegt zoveel over God, over het mogen leren kennen van hem, over onze toekomst. En in Mattheüs 11, vers 27, zegt Jezus erover, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij of zij aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus wil ons zo graag duidelijk maken wie en hoe zijn Vader is. Hij vertelt ons over God. En hij laat ons zien wie God is. En Jezus, hij toont ons toch een heel ander beeld van God dan het beeld wat we van hem krijgen vanuit het Oude Testament. Die vertellers en de schrijvers van het Oude Testament, die hebben alles naar eer en geweten doorgegeven en opgeschreven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ze hebben het gedaan vanuit een oprecht hart, maar wel vanuit een onvolkomen kennen van God. Jezus is de eerste mens die ons een volkomen vertrouwd beeld van de Vader laat zien en laat horen. Bij zijn waterdoop wordt hij helemaal vervuld met de geest van God. Hij is volkomen betrouwbaar in de toon hoe God werkelijk is. En dit wijkt nog wel eens af van het ons zo vertrouwde Oude Testament. In Mattheüs 5 lees ik dat Jezus zegt van, jullie hebben gehoord mensen, dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Maar ik zeg jullie, wie jou op de rechterwang slaat, keer hem op de linker toe. Jullie mensen, je hebt gehoord dat gezegd is van, je moet je naaste lief hebben en je vijand moet je haten. Maar ik zeg jullie, doe goed aan hen die jou haten. Bid voor hen die jou beledigen. Zelfs bid voor hen die jou vervolgen. Dat gaat heel ver. En Jezus trekt recht wat in het Oude Testament hier en daar wat krom getrokken is. Als wij de volle waarheid willen leren kennen, moeten we toch echt bij Jezus zijn. Hij is de sleutel. En sleutel heb ik geschreven met een hoofdletter. Jezus, de eerste mens die God door en door kent. De eerste mens die volledig zicht krijgt en heeft op het plan van God, zijn Vader. En Jezus zegt, ik laat jullie zien wat Hij mij laat zien. Ik doe wat ik Hem zie doen. Het plan van God. We horen over God. Wie hij is. Wat hij doet. Schepper van hemel en aarde. En God schept die engelen als volwassen wezens. Ze zijn af. Ze hebben een bediening. En over die bediening kom ik straks terug. Dan schept God de mens. Gaaf. Ongerept. Met talloze vermogens in zich om verder te ontwikkelen. En met die mensheid heeft God iets groots voor ogen. In Gods klimaat ontwikkelen naar volwassenheid. En dat onder leiding van een hoofd, de Christus. En engelen zullen mensen helpen om die volwassenheid te gaan bereiken. De mens. Jij. Ik. God heeft met ons het hoogste voor ogen. Eén zijn met hem. Communicatie met hem op hoog niveau. En die mens zal uitgroeien tot volwaardig partner van God. En in de voltooiing hiervan vindt er dan een huwelijk plaats tussen God en deze mensheid. Adam is bedoeld om als hoofd van de mensheid te functioneren. Door zijn zondige kan hij deze functie niet vervullen. Maar de mens zonder zonde, Jezus, die blijkt wel bekwaam te zijn. In Efeze 1 lees ik het als volgt. Al voordat God de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen om in eenheid met Christus te leven. Het is altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door de Christus, opdat wij hem zouden verheerlijken. God gaf ons zijn zoon. En deze zoon gaf zijn leven en bloed om ons van de zonde te verlossen. Alles wat we hebben misdaan is ons vergeven. Wat een ongelooflijke genade. Maar dat niet alleen. God geeft ons alle wijsheid en inzicht. Hij verlangt ernaar om ons het geheim bekend te maken, namelijk zijn besluit om alles in hemel en aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, tot heerlijkheid van zijn heilige naam. God, onze God, hij houdt oneindig veel van alles wat hij geschapen heeft. Hij houdt oneindig veel van jou, van mij. Geloof je dit? Voel je dit ook? God heeft het geluk van iedereen op het oog, dus ook jouw geluk. Hij wil ons ontplooien, ontwikkelen tot volwassen zoon van hem. God wil jou en mij meenemen in zijn liefhebben, in zijn geloven, in zijn een zijn. Dat is zijn verlangen. En Jezus kent ditzelfde verlangen en hij bidt: Vader, hoe groot zal het zijn als zij één zijn, gelijk wij samen één zijn. Dit verlangen ontroert mij. Vanaf het begin van jouw leven draag jij dit verlangen van God al bij je, in je. En wat verlangt God ernaar dat dit ook jouw verlangen wordt? Het plan van God. Hierover horen. Hierover lezen. Je hierin gaan verdiepen. Jouw hart gaat hiervoor kloppen. Enthousiast. In je dagelijkse leven gaan we meewerken aan het realiseren hiervan. Jij wil dit. Ik wil dit. De duivel wil dat niet. Hij verzet zich hiertegen met hand en tand. En het verzet begint al zodra Lucifer doorkrijgt wat zijn taak is. Namelijk, zijn taak zal zijn de mens helpen om toe te groeien naar die hoogwaardige positie die God voor deze mens in gedachten heeft. Wat een prachtige taak voor die engelen. Ja, dat is waar. Maar niet meer als trots zich nestelt in zijn hart. De ander dienen, heer en meester wil hij zijn. Wat doet Lucifer? Hij verzamelt medestammers om zich heen en gezamenlijk keren zij zich voor de volle 100% tegen God. Deze groep engelen noemen we boze geesten, ook wel demonen. We hebben hiermee te maken. Of het nou geloven of niet, of het merken of niet, hoe vaster jouw keus om Jezus te volgen, hoe felder hun verzet. Paulus vertelt ons in Efeziërs 6 We hebben een strijd te voeren, zegt hij. Niet tegen mensen. Wel tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. En net zoals in de engelenwereld van God, bestaat er ook per Satan hiërarchie in het leger. Een opeenvolging van rangen. Ik ga ze niet allemaal benoemen. Het is veel te veel. Ik heb er op het moment toch geen zin in. Maar ik ga er één uitlichten. Een grootvorst. Een grootvorst waar we de laatste tijd vaak bij bepaald worden. Namelijk de koningin van de hemel. Je hoort hierover. Je leest erover. Je denkt erover. En je gaat er in je eigen leven onderzoeken. Heb ik daar misschien ook mee te maken? Nou, ik ben er voor mezelf mee bezig geweest. Toen ik voor het eerst de benaming koningin van de hemel hoorde, ik vond het mooi klinken. Ik vond het prachtig. Koningin van de hemel. Maar het was de klank. Zodra ik doorkreeg de ware aard van deze grootvorst, dacht ik, wat een secreet. En ik dacht ik echt, dat ga je denken als je doorkrijgt waar die grootvorst, hoe die is en hoe die mensen beïnvloedt. In het volgende gedicht ga ik iets vertellen over mijn bevindingen. Wat ik heb ervaren, hoe ik kijk naar mijn eigen leven ten aanzien van die koningin. En daarna zal ik dan dat toelichten. Nu komt het gedicht. Zicht. Jij wilt koning in mijn hemel zijn. Als vorst regeren in mijn leven. Overschrijven de veelkleurigheid door God in liefde mij gegeven. Jouw kleuren, jouw ogen kleuren flets en grijs. Neigend naar zwart, de kleur van het graf. Weerspiegelen jouw eigenheid, een en al verdorvenheid. Je gebiedt en duldt geen nee. Jouw wil moet alles overheersend zijn. Vraagt volstrekte gehoorzaamheid. Beslist geen groei naar volwassenheid. Jij richt het oog op wat niet lukt. Wil dat dit sfeer bepalend is. Eist aandacht voor slechts nare dingen. Verblindt het zicht op zegeningen. Vol trots verkondig jij alom. Mijn troon sta ik aan niemand af. Jij zult je gruwelijk einde vinden in het door jouzelf gegraven graf. Maar u bent koning in mijn leven. God die in mijn hart regeert. Uw zoon is de overwinnaar. Jezus Christus triomfeert. Mijn leven, deel van uw gemeente, bereikt straks de volwassenheid. Samen met mijn broers en zussen leven in uw heerlijkheid. Uw plan nadert de voltooiing. Ik zie een bruisende fontein. Een hemel vol van vreugdestralen. De bruid die trouw uw vrouw zal zijn. Ik heb de behoefte om dat toe te lichten. Wat ik niet gauw doe bij een gedicht. Nu dus wel. Ik noem het zicht. Ben ik mee begonnen. Het is belangrijk dat we zicht hebben en steeds meer krijgen in de geestelijke wereld die voor ons zo werkelijk is. Wat gebeurt er eigenlijk in die geestelijke wereld? En waar is mijn plaats daarin? Zien in die werkelijkheid. Belangrijk vind ik het dan om je allereerst te richten en gaan zien op de kracht, de geest van God. Ontdekken de kracht, de wijsheid en de helderheid die is in die geest. En vanuit die verbinding met Gods geest gaan ontdekken en zicht krijgen op het rijk van de duisternis, in die volgorde. En dan niet in overleg gaan met deze duistere figuren, ze wel onderkennen. En als je wilt, en als je daar de behoeften hebt, ze een en ander aanzeggen. Dat kan wel eens heel goed zijn. Ik kwam op die veelkleurigheid en ervaar ik zo'n grootvorst, wil die veelkleurigheid in jou overschrijven met zijn narigheid. En ik was ermee bezig. Dacht ik, veelkleurigheid. Ik kwam op Psalm 8. En ik ga een paar versen citeren uit Psalm 8. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u, o God, daar bevestigd. Wat is dan de sterveling? Wat ben ik dan? Dat u aan hem denkt. Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en met glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Dit gaat over jou. Dat gaat over mij. Het gaat over je pillenbegin. Wat God in je gelegd heeft en wat er nu aan het uitkomen is. Zien we dit in onszelf? Wat er dan uitkomt van die veelkleurigheid? Zie jij het ook in die ander? Zeggen we wel eens tegen die ander, ik zie. En ik moest een beetje lachen in mezelf. Ik dacht van ja, ik zie wat, jij niet ziet. Dat kan. Ik zie in jou wat jij nu misschien nog niet ziet. Misschien kunnen we samen ontdekken wat de Heer aan jou aan het doen is. Laat het met elkaar maar doen. Straks. Prachtig koffie drinken. Lekker. Smaakt het nog beter. Gewoon elkaar naar elkaar kijken. Belangstelling tonen. En zoeken naar wat de Heer in die ander aan het doen is. En dan hem danken daarvoor. Want het is heel veel. Ik kwam op die verdorvenheid, die eigenheid van die grootvorst. Want van oorsprong heeft deze grootvorst, net als Lucifer, heeft die grote heerlijkheid. Maar ook hij maakt dan een onomkeerbare keuze voor de duisternis. Een frontale botsing met de heiligheid van God. Van volmaakt goed naar volmaakt slecht. Nu verdorven van aard. Zelfs de kern. En die geest gebiedt. En die duldt geen nee. En ik dacht, het is zo. Die grootvorst glimlacht naar je. Die grootvorst glimlacht naar je, zolang jij maar doet wat hij zegt. Zodra je nee zegt, dan ga je zijn ware aard ontdekken. Je mag niet groot denken. Je mag niet je kop boven het maaiveld steken. En dan die heerlijkheid hoe God ons schept, hè? God schept ons met een vrije wil. En elke dag vraagt hij, de mens vraagt hij ons van, kies je voor mij? Kies toch voor mij. Maar hij dwingt je niet. Jezus klopt op je deur. Hij zal pas binnenkomen zodra hij jou heeft horen zeggen, ja, kom maar. En ik vind zelf daar zo'n grote aantrekkingskracht van uitgaan. Ik kom er in mijn leven wel eens situaties tegen, denk ik, hier, wat moet ik ermee? Een beetje verwarring. En dan vraagt hij mij, wat wil je zelf? En het wonderlijke vind ik dan, dat ik weet wat hij wil. Hij vraagt mij, wat wil je zelf? En ik merk dat ik dan weet wat hij wil, en ik wil dan graag doen wat hij wil dat ik doe. Die vrijheid vind ik zo mooi. Laten we elkaar ook in het evangeliseren zo vrij laten. Ik geloof dat we dan mensen gaan winnen voor het Koninkrijk van God. Dan dat mislukken waar ik over schrijf. Die geest heeft er een plezier in om jou te doen denken, het gaat niet lukken. Het mislukt, of het dreigt te mislukken, of je moet een preek maken en het gaat niks worden. Plan van God, moet je ermee? Bekend toch? Dat soort dingen. En dat, ik kom het tegen, ik kom veel afwijzing tegen, dat is de realiteit. En het werkt wel eens deprimerend en stemt me somber en bespeelt dan mijn gevoelens. Want het wil sfeerbepalend zijn. Maar dan die zegeningen. Die grootvorst wil dat zicht op die zegeningen verblinden. Staat niet toe. Blijf openstaan en blijf in je moeilijke situaties ook. Bedenk je zegeningen. En mensen, het zijn er zoveel. Het feit dat we hier bij elkaar zitten en het woord van God kunnen horen, dat is toch een zegen? Wat we met elkaar hebben, ook op de kring, wat dan ook, en onderling. Ik vind het zo rijk en zo mooi om dan deel uit te maken van deze gemeente. Dan een zegen van, hoe moeilijk je ook zit, Heer, u bent erbij. Heer, u gaat me hier doorheen helpen. Wat een kracht zit erin en je komt er doorheen. Zegeningen. Zoek ze op. Ik ken mensen die zo te maken hebben met vergaande beperkingen, die zo diep gaan in ziekte, fysiek, psychisch. En dan toch hoor ik iemand zeggen van, Gerrit, ik tel mijn zegeningen en denk dat je behoudt. Blijf dat doen, want zijn er heel veel. Dan die trots. Die val van Lucifer. Niet willen dienen, maar heersen. Lucifer, zich aan God gelijkstellen. Nee, zichzelf verheffen boven God. En die koningin van de hemel, die roept in Openbaringen 18, ik troon als koningin, ik zal geen rouw zien. Geen rouw zien. Geen afscheid hoeven nemen van. In dit geval bedoelt die grootvorst, ik zal geen afscheid hoeven te nemen van mijn huidige positie. Mensen vanuit de hoge positie, die God ons in genade geeft, mogen wij deze grootvorst aanzeggen wat zijn toekomst is, de poel van vuur. En dan maar. Dat maar is niet een tijd daarna, gelijkertijd. Dat je te maken hebt met die grootvorst, is er een maar. En daar heb ik heel veel plezier in. Maar u, koning in mijn hemel. Dat steeds weer belijden, hoe moeilijk het soms ook is. Ik haal er zoveel kracht steeds uit. Ik, Heer, dit wil ik niet. U, koning in mijn hemel. God die in mijn hart regeert. Op dit moment. Heer, regeer in mij vandaag. En dan vol overtuiging en vol overgave zeggen, u Heer Jezus overwinnaar. Volwassenheid bereiken. Wanneer? Heel ver weg. Nee, ik heb het benoemd het woordje straks. De Bijbel heeft het zelfs in Openbaring over weldra. Niet te ver weg denken. Straks zullen we volwassen zijn. We gaan het bereiken. En dan samen met jullie. Samen met alle gelovigen. Wat een feest. En dan die voltooiing, die volending. Ik zag terwijl ik hiermee bezig was, ik zie dan die fontein en kijk met me mee. Hoor je hem ook? Hoor je die bruisende fontein? En ik ben daarmee bezig en toen kwam er eens die hemel vol van vreugde stralen. Ik dacht, wat is dat? Wat zijn dan al die kleuren en zo? En denk ik, mensen, heb jij enig idee als God zijn veelkleurigheid uitstraalt wat hij doet? Jezus, wij met elkaar als zijn volgelingen, zijn gelovigen. Wat een kleur in die hemel, een hemel vol van vreugdestralen. En dan zie ik de bruidegom. Ik zie de bruid. De bruid, Jezus en zijn gemeente. En zie je, dit is een schouwspel, we hebben het al eens over schouwen. Nee, jij beweegt hier middenin. Je kijkt er niet naar, je bent er deel van, je bent er middenin. Wat een bruiloftsfeest. Dat horen we. Wat staat ons nou te doen? Dat is niet zo moeilijk, dat gaan we op de biemen zien. We hebben het al heel vaak gezongen. Hier, zo willen wij ons leven stellen in uw dienst en dan door geloof, geduld, volharding, bruiber wezen voor uw plan. Iedere vijand neer te vellen, opdat hij aan ons niets heeft, en tot zonen Gods herstellen, tonen dat u in ons leeft. Zo uw leven openbaren, overwinnen op de dood. Iedereen zal dan verklaren, juichend God, wat bent u groot. En ik wil jullie vragen, voor zover het kan, om te gaan staan, dat we dit gezamenlijk naar de Heer toe belijden. Als gemeente, wat wij dus willen. Ga maar staan, dan zal ik beginnen. Heer, zo willen wij ons leven stellen in uw dienst. En dan, door geloof, geduld, volharding, bruikbaar wezen voor uw plan. Iedere vijand neer te vellen, opdat hij aan ons niets heeft. en tot zonen Gods herstellen, tonen dat u in ons leeft. Zo uw leven openbaren, overwinnen op de dood. Iedereen zal dan verklaren, juichend God, wat bent u groot. Prachtig om dat gezamenlijk te doen. We gaan dat hele lied zingen, muzikant, kom er hierheen, het podium. Het is lied 214.